Dus even een nieuwe beamer, dus we moeten eventjes nog wennen aan hoe het allemaal gaat. Goed, ik ben blij om hier te staan, zeker op deze prachtige dag. Ik vind het altijd een geweldig feest. Niet omdat ik zo van paaseitjes hou per se, of paasstol, maar gewoon omdat het belangrijkste gebeurtenis van onze christelijke overtuiging is, de opstanding van Jezus Christus. Dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. Wat het thema is voor vandaag, is het getuigenis van de minste. Want wie waren uiteindelijk de getuigen? Dat waren de minste volgens de cultuur, daar gaan we het over hebben. En voordat ik daarover begin, moet ik denken aan een verhaal van een jongetje. Die was een jongen van 15. Die woonde ergens in het westen van het land. En die werkte bij een supermarkt. En die had een belangrijke getuigenis te vertellen. Misschien, ik zal een plaatje laten zien. Misschien kennen jullie hem wel. Ja? Weet iemand wie het is? Ik ben het inderdaad zelf. Ik was 15 jaar. Ik werkte bij de supermarkt. Dus echt, ik vind het onbegrijpelijk dat je personeel in dit soort kleren laat lopen. Maar goed, dat terzijde. Ik was 15, ik was denk ik de jongste van die supermarkt. En wat stelde ik nou voor? Ik kon nauwelijks een krat bier tillen, ik kon niet goed die vakken vullen. Dat ging ook allemaal niet zo soepel. Ik was een beetje traag, hè. Ik ben sowieso wat rustiger. Nou, dat komt allemaal moeilijk op gang, aan het puberen. Maar toch heb ik op een gegeven moment een getuigenis afgelegd. Die ervoor heeft gezorgd dat een winkeldief die voor ongeveer 100 euro aan het stelen was bij ons, dat die opgepakt is. Want wat gebeurde er? Er was een man die was aan het bellen de hele tijd. Hij had een grote sporttas bij zich. Hij was constant aan het bellen in een andere taal. Hij had de telefoon ook zo en hij deed van alles. En op een gegeven moment liet hij een potje bonen vallen, midden in het vak met witte bonen en tomatensaus. Dat geeft een enorme rotzooi natuurlijk. Dus gelukkig, ik was een keer niet de sigaar. Ook al was ik de meest onaanzienlijke. Werd iemand anders gestuurd om het op te ruimen in de vakken. En ik was een beetje nieuwsgierig, want die man gedroeg zich apart. Hij bleef maar bellen en ondertussen waren wij dus afgeleid door dat potje bonen. En ik zie hem die tas openritsen en ik zie hem zo allemaal tandenborstels en deo en allemaal van dat soort producten die toch wel wat opleveren, allemaal in die tas stoppen en hem dicht doen. En ik denk, nou, laat ik eens kijken wat hij gaat doen. En ja, ik zag dat hij alleen een blikje Red Bull pakte en naar de kassa liep. Dus ik heel gauw naar mijn baas toe. Ik zeg, joh, ik heb dit gezien. Hij zei, nou, goed dat je het zegt, ik ga het in de gaten houden. En dus hij volgde hem. En inderdaad, die man rekent alleen dat blikje af. Hij gaat naar buiten toe. Nou, toen werd hij aangehouden door dus mijn baas en nog een andere collega die er wat aanzienlijker uitzag. Toen werd de politie gebeld en deze man is aangehouden. Heb ik er niks voor gekregen, alleen maar goed gedaan. Maar zo, dit is even een beetje een grappend voorbeeld van wat ik heb meegemaakt. Dat je er misschien niet zo goed uit kan zien of een beetje sneu, zielig. En toch kan jouw getuigenis heel belangrijk zijn. Goed, waar ik vandaag met jullie over wil hebben. Dus ik moet natuurlijk wel nu heel erg draaien. We gaan even kijken naar begrafenissen, kort moment in die tijd van het Nieuwe Testament. Dan gaan we even kijken naar die 3 dagen waarin die discipelen en de volgelingen van angst hebben gezeten. Dan kijken we even naar die eerste dag van de week, dus vandaag, die zondag. Dan gaan we het hebben over Maria Magdalena die bij het graf kwam. Het getuigenis van de vrouwen in een tijd van het Nieuwe Testament, wat dat betekende. En wat is de boodschap voor nu? Nou, wat normaal was in die tijd, zeker als je gekruisigd was. Judea was dus overheerst door de Romeinen. En wat eigenlijk normaal was voor de Romeinen, was iemand te kruisigen en dan lekker laten hangen. Er komen vanzelf vogels en die eten dat lichaam wel op. Dus hoef je helemaal niks mee te doen. Dan vergroot je alleen maar de schande. Ja, dus dat was heel normaal om te doen. En voor Joden was het iets, die waren het er wel mee eens van, oké, een crimineel, die verdient niet gewoon een respectvolle begrafenis, daar waren ze wel mee eens. Maar ja, zij wisten ook vanuit de wet, zoals jullie sommigen of jullie ook al weten, die tekst kennen uit Deuteronomium. Vervloekt is iedereen die aan een paal hangt. Ja, dat mag je niet laten hangen. Dus daar moesten ze wel wat mee. Dus we weten niet precies waarom, maar op een of andere manier mogen ze er afgehaald worden, die lijken, waaronder Jezus. En dan wordt hij niet in een of ander gat gegooid, gelukkig, of lieten ze hem liggen, wat de Romeinen ook wel eens deden. Maar mag hij in een tombe gelegd worden? Dat moest je kan je voorstellen, het is nu warm buiten. Nou, in Israël was het nog, denk ik, zo'n 5-6 graden warmer dan hier. En als je zo'n lijk laat liggen, dan gaat dat natuurlijk heel erg snel rotten en stinken. Dat is gewoon heel, heel naar. Dus dat moest zo snel mogelijk begraven worden. Dus dat deden ze dan ook. En je ziet dat Jozef van Arimathea, dat is een man, een beetje een mysterieuze man. We weten niet veel van hem. Volgens Johannes en Lucas is het een volgeling van Jezus. Maar daar twijfelen we eigenlijk over. Was het echt een volgeling of was het meer iemand die geïnteresseerd was? Of, nou, weten we niet. Het is een mysterieuze persoon. En die gaat samen met, volgens Johannes, Nicodemus, gaat die Jezus begraven. En dan geven ze al wat balsem eraan. Dat is om de... Het is natuurlijk heel respectloos en naar als je overleden bent, dat je lichaam een geur afgeeft. Dus dan smeerden ze dat in met een lekkere geur. Dat doen ze hier ook. En de vrouwen zijn getuigen. De vrouwen, dus Maria Magdalena, nog andere Maria en nog Salome. Die kijken en die zien Jezus echt in een graf gelegd worden. Hij is echt dood. Steen gaat ervoor. Dat was ook normaal om te doen. Die steen rolde je ervoor. En dan pas na 12 maanden werd die steen weer weggehaald. En dan werden de botten die dan nog alleen maar over waren, die werden verplaatst. Ja, dat was heel normaal, dat is niet uniek per se, dat Jezus, dat er een steen voor zijn graf lag, dat deden ze bij meerdere graven. Nou, laten we ons eens voor een moment proberen te verplaatsen in die volgelingen. Want de volgelingen van Jezus, die zijn heel erg in rouw, dat kan je je voorstellen. Ze zijn ook, dat dacht ik, toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik daar voor het eerst over na. Ik weet niet of jullie er wel eens bij stilgestaan hebben. Maar Jezus brengt eigenlijk de tijd van bediening die hij heeft, die 3 jaar dat hij gestopt is met timmeren bij zijn vader en dus optreedt, dat begint bij Johannes de Doper. Dat brengt hij 3 jaar lang eigenlijk door in het noorden van Judea, of eigenlijk moet ik dat noemen Galilea. Daar is hij de hele tijd. Een soort van Friesland, zeg maar. Hij zei dat in het noorden. Daar is hij bezig, daar treedt hij op. En pas aan het eind gaat hij naar Utrecht, naar Jeruzalem. Ja, dan heb je het even, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat kaartje in zijn hoofd heeft. Dus pas aan het einde komt hij daar. Al die tijd is hij in het noorden, is hij aan het prediken, is hij bezig. En al die volgelingen van hem, bijvoorbeeld Maria van Magdalena, waar ik vandaag even bij stil wil staan, die heet Magdalena, omdat ze uit Magdala komt. Dat is een plaatsje in Galilea. In het noorden, dus in het Friesland, zeg maar. Daar zijn ze bezig. En die mensen volgen hem helemaal naar dat Utrecht toe, naar Jeruzalem. En dus op het moment dat Jezus wordt opgepakt, veroordeeld, het gaat allemaal heel snel. Hè? Dat zag je bij die kinderen net, ging allemaal heel snel. Jezus was in een mum van tijd veroordeeld en was gekruisigd. Nee, maar het ging snel. Maar die mensen die zijn dus allemaal niet thuis. Het is best wel een end lopen van Utrecht naar Friesland als je geen auto hebt of geen trein. Dus was het voor hun ook te ver lopen om weer terug te gaan. Dus ik denk dat ze ergens bij anderen zijn. Zij gaan overnachten. Dus ze zijn dus niet thuis. Nou, we weten allemaal dat het, ja, dat voel je al onwennig. Je bent vreselijk in rouw. Ze waren helemaal gek op Jezus, stuk voor stuk. Zowel mannen als vrouwen. Ze hielden van die man. Was geweldig. Maar ze hadden ook een soort groepje van mensen die echt dachten, wauw, dit is een soort revolutie. Die Romeinen gaan weg. Het is eindelijk afgelopen met de religieuze, hypocriete mensen. We gaan een doorbraak krijgen, eindelijk. En zo kwamen ze ook Jeruzalem binnen. Ze werden zelfs juichend onthaald. Jezus liep dan wel op een ezel. Hadden ze van gedacht, nou, waarom niet op een paard? Dat is veel koninklijker. Maar goed, dat is gebeurd. Ze riepen, Hosanna! Hosanna, Hosanna, zoon van David. Ze zijn blij, gezegend, hij die komt. En 3 dagen later, diezelfde menigte, die roept niet meer Hosanna, maar die roept kruisig hem, kruisig hem. Laat hem sterven, niet zozeer een simpele dood, maar de meest gruwelijke dood die je maar kan bedenken. Nou, stel je voor wat een impact dat heeft voor die groep. Dus niet alleen maar die dood van Jezus die ze vreselijk vonden, maar ook dat ineens een hele cultuurtje was weg. Van het een op het andere moment. Het was er niet meer. Al die hoop die ze hadden dat die Romeinen weg zouden gaan. Dat de orde weer zou hersteld worden. Dat was weg in een moment. Vreselijk. En ook, ik vond het wel grappig. Ik zat net een beetje achterin. En Saman, die werd opgetild met kruis en al. Door de boom. Die werd weggebracht. Die werd naar buiten gebracht. En toen hoorde ik een aantal mensen zeggen, maar het is toch Pasen? Komt hij niet meer terug? Dat had ik ook gedacht. Maar ze moet je ook een beetje voorstellen dat de discipelen en die volgelingen zich voelden van, maar dit was dit het? Is het nu klaar? Is het nu, en ik denk zelfs, eerlijk gezegd, dat ze het helemaal niet meer aan dachten. Dat schrijft Johannes ook. Ze wisten niet eens meer van dat hij zou opstaan. Hadden ze niet aan gedacht. Dat waren ze helemaal kwijt. En dat zien we ook heel goed aan de vrouwen die naar het graf gaan. Daar zal ik ook wat achtergrond over vertellen. Het was normaal dat de vrouwen dat balsemen deden. Ja, dat vonden ze heel prettig dat ze nog een laatste eer konden bewijzen aan dat lichaam. Wat ik zei, die stank is een beetje beschamend. We weten allemaal dat dat gebeurt bij lijken. Dat is heel naar, maar dat gebeurt. En om dat toch nog een beetje dan een eervol einde te geven, werd zo'n lichaam ingesmeerd met lekkere geuren. Oh, ik heb toch een kaartje voor degene meegenomen. Daar ligt Magdala in Galilea. En daar ligt Jeruzalem. Dat is best wel ver uit elkaar. Die vrouwen. We gaan even focussen op vrouwen vandaag. Zijn jullie daar niet blij mee, vrouwen? Het gaat bijna altijd over de mannen, hè, die Jezus volgden. Of Paulus, of dat soort dingen. Vandaag hebben we het over die vrouwen. Die zijn vreselijk verdrietig om Jezus. Ze hadden zoveel hoop. Ze begrepen het soms beter, denk ik nog wel eens, dan de mannen. Maar zij moeten twee... Charlie heeft dat mooi verteld afgelopen vrijdag, voor degenen die daarbij waren, dat Jezus op een donderdagmiddag is gestorven. En die vrijdag, dat was een hoog sabbat, omdat het Pesach is, werd dat ook als shabbat gehouden. Dat was dus ook een rustdag en de zaterdag ook. Dus dan ligt hij 3 dagen in het graf. Maar wat mag je niet op een shabbat? Je mag niks kopen, je mag niet werken. En zij waren niet thuis, dus ze hadden al die specerijen, die geuren, die olie, dat hadden ze niet. Want ze waren te gast bij mensen, of misschien Airbnb of zo, of een hotel, of een hostel, ze hadden dat niet. Dus ze moesten wachten, ze wilden heel graag nog die laatste eer bewijzen aan het lichaam van Jezus. Maar dat kon niet, ze moesten even thuis blijven en wachten. Maar dan op die eerste dag van de week, gaan ze al vroeg, dus Johannes, daar gaan we straks uit Johannes' evangelie lezen, die zegt dat het zelfs nog donker was toen Maria Magdalena uit haar bed ging, die spullen kocht die ze nodig had en onderweg ging naar het graf. En je kan misschien denken, omdat wij het einde al weten van het verhaal, dat je denkt dat je een soort van vermoeden heeft dat ze dat al wist. Of misschien dat je zelfs denkt, dat weet je toch wel. Je hebt toch opgelet, je hebt toch al die tijd meegelopen. Maar het feit dat ze die spullen gekocht heeft en dat ze daar naartoe gaat, überhaupt naar het graf, dat laat allemaal zien dat ze echt 100% ervan uitging. Die man is heel erg dood, die leeft niet meer. Het is klaar, het is afgelopen. Dus daar gaat ze heen. Wat er ondertussen gebeurd is, dat lezen we in het evangelie van Matthäus, dat lezen we niet bij Johannes, dat de fariseeën, zeg maar de dominees van die tijd, die allemaal Jezus helemaal niks vonden, voor tenminste het grootste deel, die hadden een paar keer horen zeggen door Jezus van, maar jongens, ik ga weliswaar sterven, maar ik zal opstaan. Ik zal weer leven, ik zal weer opstaan. En het lijkt wel alsof zij het beter begrepen dan de discipelen. Want zij hadden er rekening mee gehouden van, maar wat nou als dat gaat gebeuren? Dat geloofden ze eigenlijk niet. Maar ze zeiden, wat nou als die discipelen een smoesje gaan verzinnen en gaan zeggen tegen de mensen, kijk eens, het graf is leeg, die man die leeft weer. En dan stiekem het lichaam ergens anders neerleggen. Daar waren ze heel bang voor. Dus ze gingen naar Pilatus toe, dus ook die man die Jezus heeft veroordeeld uiteindelijk. En zeggen ze, joh Pilatus, dit is aan de hand, hier zijn we bang voor. Kun je wat soldaten bij dat graf neerzetten? Nou, is goed, doen we. Neem maar mee, was het helemaal zat, denk ik, die Pilatus, dat gezeur van die fariseeën. Hier, neem maar 2 soldaten mee, zet ze daar maar neer. En die steen werd extra verzegeld. Ik weet niet precies hoe dat ging, misschien nog een steen ervoor. Hij werd extra verzegeld, dat het duidelijk was, dat graf kan niet zomaar opengaan. Soldaten ervoor. En Maria gaat daarheen. In de vroege ochtend. En dat kunnen we lezen in Johannes 20. Overigens, alle 4 de evangelisten die schrijven hierover. Die zijn het er niet helemaal over eens welke vrouwen het waren. Ze zijn het in ieder geval over eens dat Maria Magdalena erbij was. En Johannes die denkt, nou, om alles uit te sluiten, kies ik alleen maar voor Maria Magdalena. Ik weet ook niet waarom die er maar eentje beschrijft. Maar ik kies voor het verhaal van Johannes, omdat dat me extra raakt. Hij schrijft het zo mooi. Dus het is, eerlijk gezegd, komt er een beetje emotie bij gepaard als ik het verslag van Johannes lees. Johannes 20, en dan lezen we vanaf vers 1. Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag van de week, dus de zondag, ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf genomen was. Heel normaal lijkt het voor ons, we lezen het zo, maar die steen kon niet zomaar weg. Die was verzegeld en er waren soldaten voor gezet. En toch was het weg, de steen was weg. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Dat is Johannes. En ze zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Je ziet het opnieuw, hè? Ze zegt niet, hij leeft misschien weer of zo, of er is iets wonderlijks gebeurd. Nee, ze gaat er gewoon van uit. Hij was dood, er lag een lijk in dat graf. Ik heb het zelf gezien, ze heeft het gezien met die andere vrouwen. En die is nu weg, hij is weggelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel die snelde vooruit, dus Johannes was wat sneller volgens hem. Sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Waarom zou hij dat niet gedaan hebben? Nou, misschien wel, dat ga ik een beetje speculeren. Misschien wel omdat het voor Joden onrein was om een dode aan te raken. Dat hij dacht, ja, als ik daarin ga, dan verontreinig ik al. Weet ik niet. Misschien was hij ook wel een beetje bang, dat kan ook. Simon Petrus, hè, die altijd de dappere man die ook uit de boot springt en zo, die kwam en die volgde hem, maar die ging het graf wel binnen. En hij zag ook de doeken liggen. En de zweedoek die hij op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Dus er is echt iemand geweest, want het is opgerold. Het is niet zomaar verdwenen of zo, er is iets gebeurd. Toen ging ook de andere discipel, die eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Let op, hij gelooft nog niet dat hij opgestaan is. Hij gelooft alleen maar, oké, Maria Magdalena had gelijk, dat lijk is weg. Ja, er is iets gebeurd met dat lichaam. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Dat vind ik wel grappig, met welke reden gingen ze dan naar huis? Ik denk gewoon, ja, we kunnen nu niks doen. We weten niet waar die is, er zijn geen sporen van, laten we maar gewoon teruggaan. Maar dit raakt me zo enorm, vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. Zij gaat niet weg. Ook al had ze de bescherming van die mannen misschien, waar ze eerst gauw op terugviel. Hè? Maar ze was zo verdrietig dat lichaam weg was. Zij blijft. En zij zag 2 engelen in witte kleren zitten. En 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, mijn heren, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt. En ik zal hem weghalen. Het was normaal dat dan een tuinman die tuin bijhield en ook zorgde voor dat lichaam. Maar ze herkent hem totaal niet. Terwijl hij ook woorden spreekt, terwijl ze zijn stem hoort, Ze herkent hem niet. Maar dan zegt hij maar één ding en dat is haar naam. Hij zegt alleen maar haar naam. Hij zei tegen haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni. Dat betekent meester. En dat vertelt Johannes niet, maar aangezien het volgende vers zegt dat hij zegt, hou me niet langer vast, grijp ze Jezus vast. En Jezus zei tegen haar, hou me niet vast. Dat betekent ook wel, hou me niet langer op. Zo kan je het ook vertalen uit het Grieks. Of hou me niet tegen, zeg maar. Want ik moet nog andere dingen doen. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Ik vind het schitterend. Waarom bleef Jezus niet toen Simon en Johannes er nog waren? En waarom verschijnen die engelen niet aan hun? Dat is bijzonder. Dat ze wachten, het lijkt alsof ze wachten tot die weer weg zijn. Omdat ze zich willen laten ze eerst willen openbaren aan de vrouw. En dat vinden wij mooi. Maar nu ga ik even een andere kant op. Want Joden vinden het helemaal niet mooi in die tijd. Het getuigenis van een vrouw. Ik ga het even heel hard zeggen, maar zo was het in die tijd. Het stelde niks voor. Echt niet. Er zijn geschriften uit die tijd gevonden en dan wordt er gewoon openlijk gezegd, joh, als een vrouw wat zegt of een getuigenis heeft in een juridische zaak, daar kunnen we niet van op aan, want die bedriegen de boel. Die zijn uit op eigen dingen, dus die liegen. Klopt niet. Gewoon niet van op aan. Kan je niet van op aan. En het is dan ook heel frappant, kijk, dat die alle vier kiezen ze ervoor, dus Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, om dit wel te noemen. Ja, wij vinden dat heel normaal, nogmaals, bij ons zijn vrouwen en mannen gelijk. En wij begrijpen dus niet wat hierachter zit, maar stel je voor dat je het Johannes-evangelie, dat je dat zou geven aan iemand in de eerste eeuw na Christus. En je zou zeggen tegen, dat is een Joodse man, en je zou zeggen, joh, we weten allemaal wat er over de Messias wordt geschreven. Ik heb iets gelezen, en dan heeft hij zo'n rol in zijn hand. Dit is een prachtige beschrijving van de Messias die blijkbaar al gekomen is. Oh, nou, dat wil ik wel eens lezen. En ik zie dan voor me, dit zuig ik uit mijn duim, dit verhaal. Hij leest het en hij denkt, wauw, wat bijzonder. Dit lijkt inderdaad wel te kloppen. Je zou bijna denken dat het echt de Messias is. En lees en oh wat erg, hij wordt gekruisigd. Maar dan komt hij bij het einde. En dan opgestaan, nou dat vindt hij al heel raar, hij leeft. En ook nog eens een keer dat een vrouw de getuigenis is. De vrouw is de eerste getuige van dat gebeurd is. Nou, belachelijk. Hij komt er terug bij die vriend en zegt, joh, wat heb je me nou gegeven, joh? Wat moet ik hiermee, met deze onzin? Hoe kan je dat nou, die man die maakt zichzelf helemaal niet meer geloofwaardig, met die Johannes. Dat hij dit schrijft over een vrouw. En als wij erover nadenken, denk ik, waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze dit niet weggelaten? Johannes had gewoon eventjes dit makkelijk kunnen weghalen. Ik bedoel, als we het volgende vers lezen, dat is dat verhaal dat Jezus zonder dat de deur of de ramen open zijn, dat hij verschijnt en zegt tegen zijn discipelen, vrede zij u, hè, dat bekende verhaal. Nou, dus had hij ook gewoon mee kunnen verder gaan, in plaats van dat verhaal van die vrouw bij het graf. Maar weet je, dit is onze God. Dit is hoe die altijd werkt. Hij pakt altijd de meest onaanzienlijke mensen uit. Die tijd waar een vrouw, wat ik zeg, onaanzienlijk. Je had ze gewoon, was gewoon je bezit, meer niet. Zowel voor Romeinen, Grieken, waren nog erger, later bij Paulus. Joden ook, dus was niks. En toch kiest God ervoor, kiest God hun eruit om zichzelf te openbaren aan hun, om dat te laten zien. En dat doet hij door de hele Bijbel heen. Ik bedoel, hij kiest een stotteraar en een man die driftig was, die iemand anders had vermoord, een moordenaar. Die kiest hij uit om een heel volk uit te leiden. Nog eerder kiest hij een hoogbejaarde man uit in een woestijn om de belofte voor te zetten die hij wil beginnen. Een herdersjongetje, de jongste van de familie, heel erg klein, rossig, wat moet die nou? Moet die nou de koning worden? Hij kan toch beter die broers kiezen? Of waar Charlie een paar weken geleden over sprak, Rahab, de hoer, de prostituee, die daar als Canaanitische vrouw op die muur woont. Wat moet God daarmee? God kiest dat soort mensen uit de hele tijd. En Jezus zelf ook. De tollenaar, tegen Matthäus zegt hij, kom en volg mij. Zacchaeus, een klein mannetje in een boom, die iedereen een hekel aan had. Een beetje vergelijkbaar met een, in de Tweede Wereldoorlog voor ons Nederlanders, een NSB'er, een verrader. Want hij ging met de Romeinen om. Hij verdiende geld voor de Romeinen. Dat is een verrader. Jezus zegt, ik wil bij jou eten vandaag. Dat is onze God en dat doet hij ook hier. Hij kiest ervoor om zich eerst te laten zien aan die vrouwen. Hij verschijnt aan hun. En zij mogen dat getuigenis overbrengen aan de discipelen. Prachtig. Nou, dit is tegelijkertijd de boodschap voor ons voor nu. God wil, ook al voel je je heel onaanzienlijk, ook al denk je, ja, wie ben ik nou, joh? Ik heb nog nooit, ik ben pas een jaar christen, of ik weet nog niet genoeg over de Bijbel, of ik weet niet wat ik moet zeggen als ik een hindoe tegenkom, of wat moet ik nou zeggen, terwijl ik zelf nog niet eens één evangelie heb gelezen. Je kan allerlei excuses bedenken. Je kan jezelf nog zo onaanzienlijk vinden, maar God kan jouw getuigenis gebruiken. Die Maria, die kwam om een dode te balsemen. En die wordt plotseling de kroongetuige van het belangrijkste historische feit in de christelijke geschiedenis. De opstanding van Jezus. Ze komt daar om een dode te balsemen. En Lucas zegt het heel mooi dat die engelen tegen haar zeggen, waarom zoek je de levende bij de doden? Zo kunnen we ons ook wel eens voelen misschien. Ronddolend en gericht op ons eigen dingetje. We gaan helemaal niet vanuit. Maar we mogen die Christus die niet dood is, maar leeft, die mogen we verkondigen. En God kan jou gebruiken, hoe onaanzienlijk je jezelf ook voelt. Hoe klein je jezelf ook voelt. Laten we bidden. Heere God, wat is het schitterend om deze verhalen die opgeschreven staan, Heer, om die te lezen. Heer, en het maakt het eigenlijk alleen maar geloofwaardiger, Heer, dat u werkelijk waarlijk opgestaan bent, Heer. Dat deze vier mannen ervoor kozen om eerlijk op te schrijven dat het eigenlijk vrouwen waren die u als eerst gezien hadden. Wat een onaanzienlijke mensen waren in die tijd. Heer, dat is zo bijzonder. Heer, ik bid ook, Heer, als wij onszelf onaanzienlijk voelen en klein en nietig en dat we denken, ik weet niet genoeg of ik bid niet genoeg of ik doe niet genoeg. Heer, dat we geen excuses meer voor onszelf maken, maar ons laten gebruiken, Heer, door u. Heer, dat we niet de dode Jezus de dood zoeken, Heer, maar dat we die levende Christus, dat we die verkondigen. Heer, want wat een kracht, Heer. Paulus zegt, het is een kracht. Het evangelie is een kracht van God voor ieder die nog niet gelooft. En Heere God, ik bid dat we dat met moed durven vertellen. Ook al gelooft niemand ons, Heer, zoals die vrouwen ook op het eerste oog niet geloofd werden. Heer, dat we zullen vertellen dat u leeft, Heer, dat u waarlijk opgestaan bent. Heer, maak ons dapper, Heer, maak ons moedig. Heer, geef ons kracht. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.